Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 77 en daarvan het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Het allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Noem die Psalm 77, vers 6. De schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden in het boek Openbaring, 20e hoofdstuk van vers 11 tot en met 15. Maar vooraf lezen we de belijdenis des geloofs, artikel 16, waarboven geschreven staat van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde des eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf een zodanig bewezen heeft als hij is te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Here, zonder enige aanmerking hunne werken, rechtvaardig doordien hij den anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf ingeworpen hebben. Wat u gezegd te lezen, Openbaring 20 van vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hunne werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en niegelijk naar hunne werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand er niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting, er wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u nu het heilige diepe aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heren, maar als zij in de optrek die we hebben naar uw huis mochten gaan, en het mag nog. En waar gij dan gezegd hebt dat het dan een weldaad in het leven der mensen kinderen is om die dienst te volgen, waarvan gij de insteller zijt en de eerdienst die boven alles is, dan hebben wij geen weet van hoe groot voorrecht dat gij ons gegeven hebt, en we weten ook niet hoe groot de nalatigheid is waarin we dit verzuimen. Want gelijk als dat wij nu dan hier voor het aangezicht des Heren te staan, dan zullen we dat straks zo zijn. Wanneer wij dan opgeroepen worden voor de Heren te verschijnen, dan zal het zeker een groot verschil hebben te maken of wij hier bekend zijn met hetgeen wat hier voor uw aangezicht te gebeuren. Wanneer wij die eredienst van u hebben gekregen, waarin gij zelf de middelen verstrekt hebt, waarin gij mensen trakt en mensen wekt, en die dan ook zo uzelf komt te verhogen, en die dan ook tot mensen komt te spreken, dan moet het wel verachtelijk zijn wanneer we zulke nodigingen dan hebben af te slaan en niet te willen, omdat er andere dingen dan boven die dingen gesteld, misschien ook wel voor ons noodzakelijke dingen, maar dat we dit hebben gemist. En hier, dan kan zij dat wij met de bezigheden van het leven hier het dan zoveel druk te hebben. Maar als het dan zo is dat wij met al onze prioriteiten, met al hetgeen wat wij denken te moeten doen, dit niet hebben tot ons doel en dat te verhogen van Gods leven en van God in ons leven niet het eerste is, dan moeten wij wel toch ook wel denken dat er in de bloed de natuur staat waarin we gebonden hebben, zeer te vrezen hebben. Wanneer zo ook het is dat gij zoals uit het leven plotseling komt weg te roepen, zoals daar ook steeds de roepstemmen zijn, ook van jonge mensen zoals we net hebben gehoord, welke de tijd met eeuwigheid verwisselde, waarin een scheur gescheurd wordt met geen wat er in het heden is en wat er in het verleden geweest is en wat wij met onze vrienden en bekenden hebben en tegelijkertijd dan zijn op een eeuwige bestemming waarvan u juist in het woord dan hebt willen spreken. Het mag zo zijn dat wij in de drukte van het leven hier dan deze werkzaamheden te kennen welke bij onze roeping hebben te behoren. Maar daarnaast heeft de mens daar zoveel dingen te doen en te besteden die hij niet hoefde te doen. En zeker niet wanneer het is dat er het dienst des Heren plaats te vinden. Dan moeten wij toch wel denken wat een armoede en wat een verkeerde inzicht dat wij in ons leven gehad hebben wanneer wij zo op die dienst der wereld en de begeerlijkheid des vlees en datgene wat ons een dust is in die vrije tijd om dat te doen. Maar ook zo wanneer het is over vergaderingen en beleggingen, lezingen, alles wat de mens heeft uit te vinden, dat is er ook in te doen. Juist dan daarom af te trekken van hetgeen wat wij bij de prediking van het woord des Heren vinden. Wanneer gij u tot uw knechten geboden hebben, wanneer zij dag en dag erheen gingen hier om deze wereld te bezoeken naar ditgene wat gij hier dan gezegd en uitgesproken hebt, Heren. Hij gaat uit en onderwijst alle volken, dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, dus om met niet aflatende inspanningen deze wereld van een afgoden dan te overtuigen dat de dienst des Heren de ware godsdienst is en dat wij naar die instellingen die daar naast weer komen ook weer de listen vinden welke de duivel heeft uitgevonden om ons juist onder de prediking van het woord weg te houden. Maar het is dat u door de dwaasheid van de prediking wil zalig maken en ieder die gelooft en welke dan geen excuus zou kunnen verwachten wanneer gij met de godspraak onder de mensenkinderen hebt te komen dat alle andere dingen wel te verwaarlozen of te negeren of van geen belang hebben te wezen in het licht van de komst van de eeuwigheid welke hier dan aanstaande hebt te zijn. O Heere, dan is het vaak zo dat wij het nu zeker in deze tijd dan ook wel denken helemaal niet aan een kerk en helemaal niet aan een eredienst en helemaal niet om de Sabbatdag te houden en helemaal niet om de onderlinge bijeenkomst die je dan door de week te bezoeken. De grote onverschilligheid is wijd uitgestrekt over Nederland en over dit volk dat zo rijk begiftigd is geweest in volgende tijden. Waar de mensen van heinden en ver dan kwamen om één woord te mogen horen, laat staan een hele prediking te mogen ontvangen. Zoals dat ook in het buitenland, daar in die verborgen plaatsen, daar waar de kerk vervolgd heeft te worden. Waar het dan is dat zij onder de verdrukking dan hebben samen te komen, dat zij in verborgen plaatsen bijeen zijn en dat zij verblijven. Zijn dat er nog een zendeling is, dat er nog een prediking is, dat er nog een bijbeltje gekregen kan worden, als het maar een blaadje was. En hier dan, Heren, dan zo zien we dan het onverschillige van dat land dat onkerstend is, dat het hebt laten gaan en wat aan de kennis van uw wegen geen lust hebt en tot een afval gekomen is, zoals het in deze dagen te zien en te bemerken is. En Heren, wanneer dan zoveel anderen dan zeggen, ja, er is kerk, ja, en houden de schouders op en gaan hun eigen gang en denken er niet meer aan. En niet dan ook niet eens dan weten, oh, is er dan kerk, wanneer het dan op deze woensdagavond of op andere avonden de mogelijkheid te bestaan om dan niet dan onder het woord te voegen en onder de Gods getrouw als het goed is. Want toch, de mens die kan in zijn geveinsdheid, dan kan die ook heel wat uitdenken. Dan heb het wel te wezen dat hij er geen zin in heeft. Maar het kan ook zijn dat hij uit de grote vijandschap dit heeft te doen. Maar overgeef het zoveel, als er dan eigenlijk dan gebeurt, dan is dat. Wanneer toch u dan gesproken hebt, dan ook in de laatste dagen en ook bij die Nieuwtestamentische kerk, dat er een grote lauwheid had te zijn en dat de godsdienst dan niet van veel betekenis had te wezen, waarvan gij gezegd hebt, Heren, dat gij het uit uw mond zal spugen. Dat is ook iets wat verzwegen wordt. En dat, gij, dat, dat het u niet zint. En dat gij daar met een ongenoegen hebt op te kijken. En dat gij met al deze dauwheid niets te doen hebt. En niet aan deze geveinsdheid die het dan niet zou kunnen verdragen. Wanneer het zo in de dag van het oordeel komt afrekenen met zulke lauwheid. Zoals er dan nog bij wat er dan nog naar de kerk gaat, Heer, het dan ook te zien is. En heren, wat zou het zeggen, wat zou het zijn als gij met de daad het eigenlijk dan al kwam te straffen? Dat het de laatste preek te wezen, dat de laatste kerkdienst er te zijn, dat de deuren gesloten te worden. Wat zouden wij kunnen zeggen, waarom doet gij het dan zo? Terwijl het zoveel tijd dan eigenlijk dan verloren is gegaan, waarmee we u hebben laten roepen en laten vragen, dan door de mond uw knechten, dat zij u de eer en dat zij dan op u letten, dat zij dan op die dienst des Heren hun hart en hart hebben gesteld en het vertrouwen op u hebben gesteld op de ontwijzing welke dan ja, uit de ontsluiting van het eeuwige pijlpagen naar deze verkiezing welke eerst in de uitwendige zin eerst dat wij verkoren zijn om die dienst te hebben, om hier dan predikers te krijgen, ja, om het woord te horen, maar dat er ook een zekere verkiezing is welke dan uit genade te wezen deze middel van u gezegend hebben te worden. En zo zal het dan kunnen wezen, wanneer het dan hier dan nog dan in het overige de mensen te zijn. Wat zal het dan toch wezen dat wij hier toch die honger en die dorst hebben naar u en naar uw gerechtigheid en naar het koninkrijk en de gedachten die bij u hebben. Zo staan ook zo de dichter dan in het psalm, ik dan, ja, van de kerk wordt overgenomen, mijn ogen zijn voortdurend op u. Leg dan, ja, door te luisteren, ja, of dat woord dan hier, ja, zo gegeven en ons dan ook zo voor, zo lief hebt te zijn. Dat lieve diep bij de woorden, de lieve dienst des Heren, waar het is dat hij dan, ja, dan eigenlijk dan ook middelgewijs dan ook hier ons daaronder schikken. Maar in het hart dan, ja, die brandende begeer te kennen. Ja, het sterke verlangen hebben, ja, toch, Heer, de kracht van het woord in ons leven te ervaren. En het, dat spreken God, dat in onze ziel, dan ons dan wordt ontvangen worden. Ja, het is al goed om de Bijbel te lezen. Het is al goed wanneer we onder die prediking zitten. Maar het is al goed wanneer we niet naar de achterste plek mochten innemen en erbij mogen zijn. Maar het is eigenlijk dan ja, de zielsbegeerte en de zielsverlangen. Dat de kracht van het woord hier levendig in het hart mag wezen. En hier onvergetelijke indrukken en afdrukken hebben. Waarin de ziel dan het levende omgang met u heeft te kennen. Zeker ook dan in een huis. Waarin zulke gemeenschappen gekend worden. Niet op vergaderingen. Niet op lezingen en niet op hetgeen wat de mensen hebben uit te denken en conferenties en studieën. Maar het is dan daar waar gij de eigen verordeningen hebt, de prediking van het woord des Heren, welke je in uw naam hebt te geschieden, zijn te het woord van God, spreken de tot de mensen, kinderen, en middels het getuigenis dat gij dan in deze berg laat uitdragen door zwakke vaten, zoals dat van uw knechten gezegd het worden, maar in de kracht van God, in het vermogen. Mogen er staan waarin God alleen dat werk kan verrichten, waarin zij dan hier dan ook afhankelijk naar uit hebben te zien. O Heere, zou gij dan zo, o lieve Vader, gelijk gij gesproken hebt, zo dan de Zoon ook nu in het midden van ons zou willen zijn om te spreken van uw Zoon en van Christus en hetgeen wat hier dan gezegd heeft te worden, naar hetgeen wat wij hebben te lezen, wanneer uw komst hier dan op de wolken des hemels te verwachten heeft te zijn, en zeker nu. En dat gij dan niet dan, ja, het levende woord hebt te zijn, maar het is dat Christus Jezus dan niet dan het vlees geworden woord hebt te zijn. Waarin toen de mensen zich hebben verwonderd en dat u gezegd hebt, deze spreekt niet als de fariseërs, maar gelijk als gij het zelf zijt, de Zoon God, welke hier met gezag en met macht hier heeft te spreken van de getuigenis, en die het weet, weten het. O, die het is het leven beleefd,
Die heeft daar de smaak van gekregen. En die heeft zich altijd daarnaar te voegen. En dat is erin dat het leven dat u met uw kerk en volk hebt te houden. Dat dan niet dan altijd weer dezelfde zijt. Om de verborgen omgang met u te vinden. Wanneer het is dat ze het verborgen de kruipers zijn en de petelaars zijn. Maar we hebben het touw ook van die petelaars die het met de mond te zijn. Maar met die daders praten. Dus dan zegt dat ze alle mensen dan arm zijn. Alle mensen dan ootmoedig zijn. Alle mensen dan ijverig zijn. En welk iets dan ijverig alle dingen dan in het tijdelijke leven te gebeuren. En dan spreken over armoede. Spreken over ootmoedigheid. En niet dan totaal niks mee gekend heeft wat het werkelijk is. Wie eigenlijk dan dat het wel laten blijken in de zorgeloosheid en in de stille gerustheid waarin ze op lauweren zitten en met de vermeend geloof of met ingebeeld geloof. Och, wat is dan toch nodig dat we hier toch van God geleerd en van God bekeerd hebben te worden. En als dat dan de arbeidsplaatsen te wezen, dan met ootmoedigheid in werkelijkheid in onze armoede ons neerzetten. Dat gij toch daar uit het heiderdom, dat gij uit deze kabinetten van het genadefonds ons komt te verdelen. Niet alleen om de schatten van deze wereld in de uwe zijn. En dat u het goud en het zilver te wezen en de twee op 1000 bergen. Nou, dan kunnen wij als boer eigenlijk dan ook wel op u hopen. Wanneer tot dan die gerichten over de aarde gaan, waarin onze schapen sterven door de plauwton. En dat is de heer, ja, het vee, en dan als het ware in moet krimpen, omdat ze er niet meer zijn. En dat we spotten en met u, o God, en die ons dat vee gegeven heeft, en de melk dan voor de zuigende dingen, en de boter en het brood, en wat hier als een grote voorrechte en een gave van God die dan in het leven gegeven is. Met smaad die dan hebben te behandelen en over de boeren spreken en over het vee dat ze weg moet. Maar als het dan is dat wij dan denken dat het dan sterven heeft van het vee. Dan kunnen we denken dat dit het oordeel is over zulke vaste besluiten die door overheden gepaakt hebben te wezen dwars tegen God in. Maar heren, er is meer voor degene die daarin gedupeerd hebben te wezen. Daar is een God die het heeft. En er is de Heer die heeft te regeren, als daar dan ook weer, dan het oordeel mocht dan beter worden, wanneer het is dat wij u bij mochten vallen, dat het is dat wij u verdient, zeggen dat het verdiend is, dan hebben wij daar ook alweer het gebak van. Want u doet het niet verkeerd, Heer. Maar wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in de heilige ogen Gods. En dan is het nog groot als u het nog laat opmerken. Want het is niet meer tot op. Nou ja, nou het vee werd het niet alleen. Maar nou zijn de mensen geslagen. En we hebben dat achter de rug. En we zien dat de mensen eigen van hart heeft. Dat hij de plaats leeg laat. Toen we in de kerk dan konden met een paar man. Zogenaamd ook weer dwars tegen God in. Dwars tegen u besluiten in. Vast met de veiligheid die hij in uw huis gegarandeerd heeft. Dwars tegen hetgeen wat u heeft bevolen. Dat we naar de kerk hebben te gaan. En dan niet dat allemaal tegentaat hebben. En u onthoudt hebben wat er aan eer en aan dienst zal wezen. Dan zou het kunnen zijn dat wij het erop teruggekomen waren. Maar dat is niet zo. Het zou kunnen zijn dat hij het nou voor altijd op weg te nemen. In deze tijd van chaos, verwarring, waarin zoveel dingen gezegd worden, waarna geduisterd te worden, maar niet naar God. Naar God, de levende God. Gij komt ons daar rekenschappen af te vragen. Gij zult ons straks dan voor uw aangezicht stellen. En hier kunnen we nog babbelen, maar dat zal straks een afgelopen zijn. Het is hier dan God die hebt te spreken. Ik ben God. En daarom maar één mening, dat is de mening des geestes, niet diverse, hè? En niet zoals de mensen het naar voren hebben te brengen, of dat het bij zijn eigen hebben te denken, of welke het meeste bij te vallen, maar alleen u, Heere. Ja, uw woord, dat is beslissend. Wat gij gezegd hebt, dat is beslissend. En daar gelooft de wereld er nog veel meer van, dat wij het geloofd hebben, want die ziet van aankomen dat die wereld die heeft te vergaan, deze in angst en beroering heeft te feesten. Maar het is ongekend zover dat wij bij u vandaan leven, dat het zover is dat de afval is doorgedrongen, dat er geen stem en geen opmerken meer wezen zal. Net zoals de tijd voor de verwoesting van Jeruzalem, toen ze kwam. Waren ze ook allemaal verdeeld en met elkaar aan het vechten. En plotseling, als er bergen van wind. Ja, dan bent u gekomen, ja, om die straffen, dat vonnis dan uit te voeren. Al wat is het toch nog, dat we dan nog samen mochten komen. Onder die nahangende oordelen. Ja, hoeveel dat zal wezen, dat dan zal het uitmaken. Maar er is wel dan iets aan uit te maken voor ons. Dat wij, ja, onze ziel als een buiten hebben uit te dragen. Heren, geven ons een besef van. Dat we een einde tegemoet gaan. Dat vreselijk zal wezen als we onbekeerd zijn. Dat we aan het einde van deze peert zijn, maar ons, dat mag eigenlijk dan ook al ons doen vrezen. Dat we aan het eind van de dagen te vrezen, dat kan ook wanneer we oud zijn, dat we hebben te sterven. Maar geven ons dan besef van, dan staan wij voor God niet in te denken. Wat het is dat wij met eens kreten voor uw troon staan, dat wij met één ogenblik hier staan. En dan de kleine die te gepent zijn voor die grote God op te staan. En welke wij veracht hebben, zijn woord niet geacht hebben. Het evangelie gesmaakt hebben, zijn knechten hebben vervolgd. En niet de kerk van God hier heeft verdrukt. En dat hier dan zo dat sterven komt. En dat wij, ja, nou, wat zou daar nou van kunnen zeggen als wij, ja, u in de ogen kijken. En wanneer die vlammen vuurs naar ons gericht zijn, wanneer die mond van u hebt open te gaan, wanneer het is dat we verdoemd worden voor eeuwig, wanneer we niet gered zijn. Daarom, heren, we geven er onze besef aan. En doet ons in die dag te daar te deten vallen, u te voet. En niet dan zo dan smeken op deze goddelijke daden, welke gij in deze verbondshandelingen hier dan toch nog tot een getuigenis gesteld heeft, binnen het raam van uw kerk, waarin gij het woord nog laat prediken, tenminste, waarin de waarheid daar nog gepredikt mag worden. Gedenk onze arme zielen, al weggereisd de eeuwigheid, om ons te behouden op Christus wil. En om des woords wil, omdat gij het in het evangelie getuigd hebt, omdat gij die spraak Gods niet dan gegeven hebt, omdat we er acht op zouden geven, omdat het zou zijn dat wij zien de boven van de troon de gedaante om geholpen te worden te bekwamen tijd. Dat wij niet zonder borg zullen staan, als wij daarop geroepen worden. En dat wij, ja, met u verzoend zijn. Dat wij onze vergeving van u gekregen hebben. Dat wij de kennis van u, o drie-enige God, en bevindelijk in ons leven gekend hebben. Dat we er niet over praten, niet over denken en over preken. Maar dat wij het mogen kennen, de kracht van u en de macht van u, de liefde van u, de zaligheid in u en de vergeving, de verzoening. En dat wat hier ons vrede te brengen, die duurzame vrede, welke niet dan van u het wegen gezegd is, maar ook gegeven is. Want u zegt het tegen uw discipelen, mijn vrede geef ik u. En niet zoals de wereld hem geeft. Daar gaat de mens in op. Dat is wat de mens zoekt. Dat is wat hij vindt in zijn vlees. Waarin het die dodelijke gerustheid geeft om in slaap gepogen te worden. En dan op de rand van de hel. En dat weg hebt te zinken als u het niet hebt te verroeten. Die vrede gods. En die alle verstand te boven te gaan. En welke de vreugde heeft uit te maken. Of we hebben een kostelijke ziel te verliezen voor die eeuwigheid. Hadden u dan toch zo. En dan nog daarvoor spoedig zijt in het woord uw waarheid. Dat gij het dan in het midden van ons nog kwam te perken. Dat gij toch met uw geest dan uw beslag op ons leven hebt te leggen. Dat het is dat wij uit die trek verhoogd moeten worden. Uit die banden en uit die boeien des doods. Heren, we zijn er nog. Maar voor hoe lange tijd? En roepstemmen zijn er ontzaggelijk veel. En in het onderwijs doorlicht u het. Omdat wij achterop zou geven. En dat wij hier dan ook zo ten ere te zitten met deze bete. Dat u ons zo leidt door het leven heen. Door het laatste stukje van de tijd heen. Waar elk moment het afgelopen kan zijn. Waar alles broeit hier dan, ja, om het einde te vinden uit dit gepebel. Waar het de best aan bezig is te schrijven en te spreken en te doen. Te vergaderen en te regeren en te praten. Eindeloos te praten totdat het is stop. Zo dichtbij is het wel. We kunnen voor iedereen wel zeggen dat we de dag van morgen niet meer beleven. Want het sterven, de dood brengt ieder uur. Maar het is maar één moment. En als u het loslaat, als u het loslaat, als u het overgeeft, als het is dat een mens aan zichzelf dat hij niet vertrouwt met zulke dwaasheid komt, dan bestaat er eigenlijk maar niet eens meer wat er op de aarde hebt te zijn. Maar als het dan is dat het dan komt op de Heer Jezus, dan zal de aarde zelf aan de beurt zijn van uw kant. Wij vragen u, gedenk ons, jong en oud. En zeker wanneer we dan ouderen zijn, dan weten we het wel dat wij aan die zorg niet missen. Wanneer we weten dat het graf dan aanstaande is en dat wij zo meteen het lichaam afleggen. En dat in het graf zullen zijn. Maar ook die jonge mensen. Hoe worden zij verlengd? In welke dwaling verkeren ze? Door welke geesten zijn zij te prooi? Door welke misleiding worden zij heen getrokken naar het verderf? O God, red onze jeugd. En we zien het wel, en dat hij dan, ja, dat bijkans allemaal weg is, daar in de huisgezinnen ook. Dat het een wonder is dat je nog een mens tegenkomt die God echt vreest. En die zijn er nog. Maar het is lijkt wel alle weerhoudingen bijkans weg. En onze jonge mensen, ze gaan met de maalstroom van deze wereld heen. Ook in kerken, want die kerken die gaan gewoon mee. Maar uw volk gaat er niet in mee. Wil gij toch dan ze wederbaren? Wil u ze toch dan door de sterke machten van die media heen en de bedriegelijke tong van de tijdgeest die in kranten en op die mobielen staan? Al die leugens die verspreid te worden en steeds weer opgehamerd op de deugen, afgetrokken van God, vervreemd van de waarheid. Vervreemd van het echte leven en van de verbonden te belofte. Wil onze arme jeugd vasthouden. Onze kinderen die nou pas geboren zijn, de zuigelingen. Die gij dan niet dan met het merkteken van u bij de doop in het verbond hebben opgenomen. Geef toch ook de genade des verbonds. Dat zij nog dan op mochten groeien, die vrezen des Heren. Dat ze kennen, de kennis krijgen aan de God onze Vader. En als wij hier dan ja treurende zijn, omdat onze kinderen afgeweken zijn, helemaal niet meer naar de kerk, ach, dat u ze nog eens kwam terug te brengen. En dat gij de ouders breed verblijft dat ze weer naar de kerk gaan, maar dat ze nog zich veel meer mochten verblijden als ze als verloren zonen bij God terechtkomen. Ook die kinderen die dan onder de dwaling van ons afgetrokken zijn, en die met die ketterijen bevangen zijn, en die door die valse Christus en die valse apostelen, die valse broeders, die valse predikanten bedorven zijn. Alsjeblieft, breng ze nog weer terug. Vaak dan denken we het niet meer dat het zal lukken, dat het zal gaan, dat het niet meer kan. En dat we dat tot moedeloosheid van degene die ermee werken met af te blijven als ouders of als leraars of abstragers. En die het zien met leden oog hoe ze wegzinken in het verderf. Maar laat het gebed niet ophouden voor ze. Ach, dat u toch dan terugkomt te brengen. En niet dan, ja, wat we hebben. Wat hebben we eigenlijk dan? Ja, alleen maar schuld. Schuld, schuld en schuld. Die is bij ons. U neemt het weg, heren. Maakt het nog dat we ons in u verblijden. En zegent nog die woorden, die waarheid Gods. Geeft er nog de opening in. Red ons. Om de Heer Jezus wil. Maar ook om uzelf wil. Ja, ook om des verbonds wil. Ook om dat bloed des verbonds wil. Wil zo ons nog besturen. Zo dan nog regeren. Zo dan nog leiden. Dat uw naam verhoogd en verheerlijkt wordt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65. Het vierde en het vijfde vers. O God, onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wie in al het aardrijks einde bouwen en twijds gelegene strand, gij die de hemelhoge bergen doet pal staan door uw kracht, zodat zij vloed en stormen tergen, gij zijt om God met macht. En vijf gebruis der zee doet gij bedaren, dat daar gij haar golven stilt. Trumoer der volken als der baren betoomt gij waar gij wilt. Die de einde deze aarde bewonen, aanschouwen dag aan dag de tekenen die u almacht tonen met vrees en diep ontzag. 4 en 5 van Psalm 65.
Geleerde, voor een keer hebben wij een vraag open en antwoord opengelaten. Hetgeen wat wij van het boek des levens toch zouden zeggen. Maar ja, wanneer we dan weer een week later het wezen, je kijkt er nou weer eens naar, dan denk je wel, ja, wat zou ik daar dan van zeggen? Of in welke orde zou er dan gesproken moeten worden? Dat ik zie dan eigenlijk dan bij het lezen van dit deel, dat er ook in het laatste vers, 15e vers, dus dan ook weer van het boek des levens te spreken is. Dus dan heb ik eigenlijk maar die gedachtegang die de vorige keer dan aan het boek des levens naar achteren geschoven. Dus daar heb ik nou niet direct mee te beginnen. Dat wil ik dan straks met dit hoofdstuk dan eindigen. Maar wat er wel dan te zien is, dat is dan dus dan de dingen, de tekenen van de macht die dan het gebeuren. Als wij dus dan hier zien, dat is die schade, de mensenkinderen dus dan voor het oog van God worden geroepen. Dan is dat een betoning van macht. Dat wil dan zeggen dat die macht die God hier dan laat zien aan Johannes hier dan duidelijker te worden dat hij boven alle macht heeft gewezen. Dat heeft ook wel de Heer Christus zelf gezegd. Wanneer hij zegt alle macht is gegeven in hemel en op aarde, dan kunnen we dan zien dat hier ook de macht van Christus dan is. Welke dan van de godsmacht heeft te spreken, welke hier dus dan ook in het leven arbeidzaam geweest is en werkzaam geweest is en ook zichtbaar geweest is. Wanneer dan steeds hier dat woordje zichtbaar, zichtbaar en ik zag als het ware, dus dan wordt er iets gezien wat ook gehoord is door het woord Gods en dan. Nou ja, dan krijg je daar een voorspelling van. En bij die voorspelling kun je eigenlijk dan ook dan wel zien dat die macht dus dan bij God is. En dat is altijd in drie. In drie. Wanneer wij kijken dus naar de drie eenheid van de personen, dat de Vader dus dan werkzaam is en dat de Zoon dan werkzaam is en dat de Heilige Geest dan werkzaam is, dan is dat eigenlijk dat woord, het getal van drie, eigenlijk dan steeds in dat God drie enig dus dan zijn werk op de aarde verricht. En dat is dus dan, nou ja, om het zomaar te nemen, God die verlost mensen. Welke keer zijn diepe vallen, zoals u het net gezegd hebt, ook in de beleidenis, dat hij daartoe de verkiezing tot zijn grondslag heeft, verlost hij mensen in die hier in deze staat van dood te verkeren, zoals wij dat ook hebben nagegaan. En dat het dan is dat het in de macht Gods is, dus dan op deze mensen te verlossen. En dat hij dat dan doet, dat is twee, dat doet hij door Christus. En dat hij dat doet met de Heilige Geest, dan zie je weer alle drie de heilige goddelijke personen in de eenheid van zijn wezen, welke God is, arbeidzaam zijn in het zalige de zondaar. En ik teken dat aan als de macht van God. God heeft daartoe de macht. Dat is niet bij de mens te vinden, dat is bij de mens niet te zien. En dat is ook zo wel weer, als het dan weer teruggaat naar hetgeen wat die wereld dan is. De wereld is dus dan één. Hij is door hem geschapen. Dus dat is, die kwam er niet vanzelf en die kwam niet in één keer tot stand. En ook niet door een proces en ook niet door de Darwin-theologie. Maar als het dan is dat het dus dan door de Heer dus dan gegeven is om de beer te scheppen, dan is het ook de Heer, of eigenlijk dat is door de Heer dus dan ook om het te herscheppen. Dat is twee, dat is twee. Dus daar komt die macht van God weer te zien. En in het derde dus dan is dan dat hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus wanneer je hier dus dan een nieuwe fase hebt aan te breken en het oude bedeling is voorbij gegaan. En we zien niet dan bij het volgende hoofdstuk, dan zien we dan dat er een nieuwe fase hebt aan te breken. Dan is dat het sluitstuk als het ware van zijn handelen. En welke hij zichtbaar gemaakt heeft in het scheppen van de wereld. Of ook in de herschepping van mensenharten. En dan ten laatste dus dan, waarbij je dan dichtbij zei, dat alle dingen dus dan nieuw zijn. Nieuw te verwachten. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan komt dat woord scheppen ook weer. Dus als je dan zegt, kijk eens, hij schept die wereld, dan heb je dat woord scheppen. En dan heb je, hij schept in ons een behagen, dan komt dat woord weer scheppen om ons te herscheppen. Daar is dat tweede. En het derde, dat is dan dus dan om alles nieuw te maken. Dat is dus dan bij het einde van de wereld, waar we nou zo'n klein beetje zo heel dichtbij zitten, weet je wel, dat je al echt kan merken, dus dan met ontsteltenissen die in de beroering der volken als het ware al zichtbaar worden, of merkbaar zijn, of voelbaar zijn. Dus die weeën van het einde zijn er eigenlijk dan al. Dat is dus dan drie. Hij maakt alle dingen nieuw, dat is dan door zijn troost. Nou ja, je kunt ook zeggen dus dat het in je persoonlijk leven drieën te zijn. En dat is ook weer steeds de vaststaande gang. Welke de Heer dus in het leven van zijn kerk heeft geleerd. Dat is door
te leren onze, hoe ellendig dat we zijn. En ons te leren, heel eenvoudig als het ware, te staan in die orde, de verlossing door Jezus Christus. En tegelijkertijd te staan, daaraan verbonden door die verlossing, de dankbaarheid aan God. Dat is ook drie. Dus ook die bevindelijke waarheid van het werk van God, dus dat hij dus dan, nou ja, in de verlossing dus door drie personen tot stand te brengen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En er moet dan een wereld zijn om te scheppen, om die harten van die mensen die op die wereld zijn te herscheppen. En er moet een wereld zijn en welke dus dan aan het einde te komen om een nieuwe wereld en een nieuwe aarde dus dan te scheppen. Ja, ja, je kijkt als het ware dus dan, ik maak alle dingen nieuw, je bent druk met de dingen van de wereld. Oké, dat laat ik voor u, maar die wereld komt aan het einde en we moeten straks dan een andere wereld zien. En zult u die dan bevolken, als ik het zo mag zeggen. Nou ja, tegen die macht van God. En de macht van God die gemanifesteerd is in de schepping. En die zichtbaar gemaakt wordt in de herschepping. En die dus dan aan het einde dus daar van de wereld zichtbaar voor alle mensen zal wezen. Dat is dus dan de macht Gods. En daartegenover staat dan de andere partij. Die wordt hier nu ingeluid, hè, door hetgeen wat wij dus dan aan het einde van die wereld vinden. En als wij dus dan in die wereld. En die mens, en welke dus dan door goddelijke macht tot stand gebracht is, daar staat tegenover een anti-goddelijke macht. Die anti-goddelijke macht. En tegenover de verlossing die in Christus Jezus staat, daar staat dus dan een andere macht tegenover, en dat is die anti-christelijke macht. En als wij dan kijken dat dus dan die dingen die door Gods macht in stand komen, tot stand komt, de goddelijke macht dan, dan kun je dan ten laatste ook drie noemen. Dus dan de macht van de vorst der duisternis, welke hier de zijn heeft, welke hier dus dan voor God rekenschap moet geven. Dus wanneer ik dus dan zeg dat in de personificaties, maar dus dan van andere dingen, dus dan wordt hier gesproken in onze volgende tekstwoorden, dat het is dus dan de zee, dat het is dus dan de hel, en dat het dan de dood, drie worden ingebracht, dus dan in het spreken wat God door zijn woord, door zijn geest, of door engelen, of door Christus zelf, en dan niet door de inspiratie van Gods Heilige Geest, die dan het ten bedde brengt, en dat is dus dan dat de dood een macht is, en dat er dus dan de hel een macht is, en dat de Satan een macht op de wezen, en ook die wereldlijke macht die in de zee is. Dus de zee is het beeld van wereldlijke macht. En daarbij, dan is er een religieuze macht, dat is dus dan dat er in al die godsdiensten plaats te vinden. En als ik dan kijk, dus dat er in die machten dus dan de duivel achter zit, die duivelse macht, dan is dat de macht van de Satan. Dus hier zie je dus dan die machten bezig, godsmacht. En daar tegenover in deze wereld dus dan die antichristelijke of die antigoddelijke macht. Dus als je dan op je telefoontje zit te kijken, je zit dan dus de kranten te lezen, je kijkt het bladen door, je kijkt alles wat er allemaal geschreven wordt, dan moet u eigenlijk dan letten, is dit nou dus dan de macht Gods, of is dat de antigoddelijke macht? Is dit nu de ware religie, of is dit nou een onware religie? En je kunt dan zeggen dus dat in de personificatie dus dan van dingen dus levenloze materie op te wezen. Want die zee, dat is dus dat is levenloze materie. Maar waarom wordt het dan gezegd dat zij iets geeft? Hè? Zij geeft iets terug. Nou, dan wordt eigenlijk de dood of de hel, of er wordt ook de zee eigenlijk gegeven, net of dat de persoon is. Zij geeft dus dan de doden terug. Nou, die die profijtelijkheid of die machten die tegenover elkaar staan, de machten spelen dus dan heel de schrift dan door. Als je dus dan bij de val in paradijs dan de Satan aan het werk ziet. En als je dan ziet dat de Heer dus dan in die schepping gewerkt heeft. En als je na de val dan ziet hoe de Heer weer dan werkt in de herstelling. En dat die wereld dan bedorven is door de tijdgeest en door de deugengeest en door die religieuze geest van de valse profeet die er is. Het pausdom, de papen. Nou ja, pas las ik er nog een keertje. Ja, dat denkt toch aan al. Nou ja, dat staat dan voluit in de krant. En dat de paap, de pausdom, niet de antichrist is. Want die antichrist, en die zegt dan dat Jezus niet is de zoon van God. En dat is dan die antichrist. En die zegt, die paus, die gelooft toch dat Christus de zoon van God is. Maar dat wordt verzwegen dan dat hij op zijn troon zit. En als God is, en dat hij in zijn tempel zit. En welke Paulus in de Thessalonicens echt dan zegt met het oog, zoals onze vader het geleerd hebben, dat die pausdom, het papisme, dat de paus de antichrist is. Dus ik kan heel goed merken dat we zijn het helemaal kwijt in onze gezindheid. Nou, die twee machten, dat staat dan steeds tegenover elkaar, en hier krijg je dan het ziet. Wie alle macht heeft. Christus. De Vader die almachtig is. Ik geloof in God. De Vader, de almachtige God. Ik geloof in Christus Jezus. Die alle macht heeft. In hemel en op aarde. Zie hoe troostrijk dat het is. Als je nou zo geslingerd wordt, hè, met het het gevaar, de bedenkingen die je hier hebt in de wereld, schrijven en wat er in die beeldcultuur naar u toe komt, die slapeloze nachten bezorgt, dromen. Ja, wat een onrust. Waar ben je daar onrustig in? Wat een rust is dan dat je weet dat Christus alle macht heeft en dat God alle macht heeft. Ja. Zo druk van geest. En zo kalm van geest. Zo rustig. God regeert. Wat een blijdschap geeft dat dan. Wat een rust geeft dat dan. En dan die toekomst waarvan de Heer je verzekert. Wat een rust geeft dat toch. Wat een kalmte. Waarom nou zo druk, zo druk, zo druk overal mee? En zo lauw en zo onverschillig met iets wat rust geeft. God die rust geeft. Ja. Dus de gedachte van het boek des levens schrijven we naar vers 15... In de behandeling van de tekst, daarom omdat het niet zo, omdat het eigenlijk dan wel weer zo'n zinsnede heeft. En het eigenlijk dan toelaat dat we naar het 15 kijken, willen we vraag het 13e vers voor in ogenschouw nemen. Het 13e vers, waarin wij lezen: en de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. In de eerste plaats dan willen wij spreken van de geheimen van de zee. En in de tweede plaats dan ook zo de krachtmeting die er is. En in de derde gedachte de bovennatuurlijke macht. De geheimen van de zee, dat is dan hier in hetgeen wat zij dus dan verborgen hield. Zij hield wat verborgen. De zee die was toegesloten en er zit een diepte in die niet te peilen zijn. En er zijn dan op allerlei wijze, ook in de stormen en in de beroering en in de verplaatsingen en in de stromingen van de zee. Daar kunnen we eigenlijk dan wel zeggen dat er dus dan een geheim, in dit woord geeft... Zee zijn geheimen kwijt.
de doden die in haar waren. En dan is er eigenlijk dan een krachtmeting en er wordt ook wel dan de andere genoemd, niet alleen de zee, maar de dood. De dood en de hel, die geven ook wel terug. Dus de zee is van een enorme kracht, wie zal daar weten staan? Het graf, dat heeft een enorme kracht. En de dood heeft ook een enorme kracht. En die kracht die wordt gemeten met de goddelijke kracht, Gods kracht, de krachtmeting. Zij moeten haar doden weergeven. En in de derde plaats dan zien we dan het einde van de werken. Ik heb geloof ik al een beetje over die boek, ook over die werken gesproken. Dus daar zal ik niet al te diep op ingaan meer. Dat was vorige keer gebeurd. Maar wel dat de bovennatuurlijke kracht er is. Dus die boven hel, boven dood en boven graf en boven de zeeën de volkenwereld hebben uit te gaan. Dat is niet de kracht van de natuur, niet door de materie. Dan moet het een keertje wezen dat de dood er dus dan niet meer is. Of dat het graf er ook niet meer is. Of de hel er niet meer is. Of de zee, zo staat het later dan ook, de zee was niet meer. Dus dan moet er hier dus dan een andere werkzaamheid zijn. En dat is dan Gods werkzaamheid, dat is een bovennatuurlijke kracht geleden. Wanneer je dan weer zegt, kijk eens naar de zee, dan zie je de zee eerst maar in een beeld. Hoeveel mensen kijken niet graag naar de zee? We maken er een reis voor en we kunnen dus dan naar de stranden gaan en we kunnen daar door die duinen lopen. En dan zie je wel dat rijk dan in het gezicht zit. Dan zeg je, ja, voor de ene is dat rustgevend en de ander is het iets bedreigend. En wanneer het dan bedreigend te zijn, dan kijk je meer naar de storm en naar de wind die hier hebt te komen. Maar wanneer die per se dan kalm is, dan zeg je, kijk, is er een zekere kalmte in je ziel. En wanneer je dan zo die zee hebt aanschouwen, dan kun je zeggen, nou ja, die zee die heb je hier dus dan zeggen doden, zoals dat hier staat. En dan kun je denken dat deze doden dus dan heel lange tijd buiten u beter dan in die zee verzwolgen hebben te wezen. En dan kun je zien hoe gevaarlijk dat die zee is. De zee. En nou goed, wij kunnen dan denken dat het mooi is om te aanschouwen. Maar je hebt gelijk al een groot gevoel, als het ware, dus dan dat deze zee als het ware gevaarlijker te wezen. Want wanneer er dus dan die doden zijn en wanneer de schepen vergaan en wanneer de mensen dus dan verdrinken, dan kun je denken dat is ook gevaarlijk voor mij. En dat er zulke zeeën zijn welke mij dan in ogenblik zouden kunnen verzwelgen. Bijvoorbeeld, denk maar aan die tsunami. Nou ja, als het ware dus die storm hebt te wezen, en wanneer het is tijd dat deze zo op zou kunnen komen als in de zee van Genezeret, dat het meer dus dan, dan kun je zeggen, er kan één keer die valpinden komen en dan kan het in één keer anders worden. En dan zie je wel dat die zee als het ware dus dan vervolgen hebt te zijn en dat wij hier dus dan de golven opgezweept zien en dat die wind hebben te waaien en dat het zo zou kunnen zijn dat ze de armen naar u uitstrekt. Ik heb zelf als vaak, of tenminste toch ook wel, ja, we zijn ook wel bij het water opgegroeid en we hebben ook wel met de schippers te maken gehad. En als je dan onze kinderen dan op het water ziet aangetrokken, dan zeg je dan, als je dan bij die zee hebt geweest, dan zie je bij het water lange armen. De personificatie van de zee, dat betekent dus dan, want eerst iets hebt terug te geven, dan kun je zeggen dat de zee ook neemt en niet meer teruggeeft. En dan zeg ik tegen die kinderen, wanneer zij bij die zee hebben te staan, of wanneer zij dat water hebben in te lopen langs de kanten en langs de oever van het stromende water, dan zeg ik, kijk eens, er zijn grote gevaren bij dat water. En dan noem je dat als het ware ook bij als een persoon. Die zee, die hebben als het ware lange armen. En dat water, als het ware, dat verspreidt zich over het strand. En dan, jij loopt aan het strand, aan de rand van het water, het ware dus dan. En dan komt het water, dan komt bruisend naar u toe. En u wijkt het ware dus dan voor het water en van die zee. En ik zie het vader dus dan zeggen, pas op met die zee. Maar het is het ware het spel wat een kind het ware met die zee heeft. Wanneer het met een schepje en wanneer het met een emmertje het ware dus dan bij die zee hebt te staan. En wanneer het dan een zandkasteel hebt te maken. Welke je dus dan in één keer veranderen kan. En wanneer dus dat water dus dan met een lange arm naar u grijpt. Met een lange arm naar u grijpt.
Dus het rollen van die water, welke tot de sport als het ware voor de anderen zijn. En dat zie als het ware dus dat het grote gevaar dat is dat die arme als het ware zich naar u hebt uit te strekken. En dat het dan zo is dat er in die stroming als het ware dat u dan daar aan het zwemmen bent. En dat u daar niet vermoedend hebt te verkeren. En dat het dan één keer dus dan komt. En dat die lange arm u grijpt. En dan zuigt die stroom. En die arm die zuigt u als het ware van de kant af naar die diepte. En u gaat als het ware met die stroom mee ten onder. Zie je? Dan heb ik eigenlijk gezegd wat hier met deze tekstwoorden naar voren komen. Die zee, die hebt armen, en u kan het voorstellen, en die hebt de kracht om de kleine mensen, het ware dus dan beet te pakken, en dat het daar is dat die achteruit hem te trekken, en je bent een beeldloze prooi voor deze zee. En als het dan, we kunnen nu dat eigenlijk toch wel zeggen, dat we hier dus dan materiaal en instrumenten hebben om iets op te zoeken, maar als het dan gaat dat die zee dus dan hebt te nemen, dan geeft die zee nooit meer iets terug. En de mensen die daar dus dan in hebben te zinken, die kun je dus niet meer vinden, en welke dus dan de water ontstuip over hem ontspluiten. Het is eeuwigheid. Dan is de zee een graf voor je geworden. En dus tot hoe lang? Dat God dus dan hebt te spreken. En dan geeft die zee, die geeft zijn dood weer. En dan ga ik niet heel tijd over die zee spreken. Maar dat kun je dan denken dat de geheimen de zee dus dan wel hebben te bestaan. En dat we dus dan heel veel niet hebben te weten. Wat hier dus dan aan de dag van Christus komst. En dus dan openbaar zal komen. Maar wat hier dus dan aan die dingen die er gebeurd hebben te wezen hier in de tijd. Waarin mensen verdrinken. Ja goed, misschien vind je het wel mooi om eens een keer naar Urk te gaan. En als je daar dus dan bij die zee hebt te staan en je kijkt dan zo in dat rondje allemaal hoeveel mensen dat daar liggen. Ik heb ze niet gekend. Zij hebben een zeemansgraf gekregen. Zij zijn gestorven op deze wateren. En als het dan is dat zij een grafje in gevonden hebben, wij weten het niet, maar eigenlijk, ik wil niet mijn eigen me corrigeren door te zeggen van, nou ja, kijk eens naar je doop. Dan weet je natuurlijk ook wel wat voor grote geheimen is wanneer je door die rode zee getrokken bent. Door die dieptes heen gereisd worden. Waar dus eigenlijk nou naar Gods kerk hebt kijken, dan zie ik het waren twee dingen. En zij is dan in die dat geheim, weet heel de wereld niet, maar is die in die zee, in die oceaan, van God genade gedoopt. En dan is hij en zij door die genade van God en gedoopt in het water van de rode zee, en welke duidt op het bloed. En dus dan ben je eigenlijk dan niet één keer bezig geweest wanneer je aan de zee hebt te denken, maar dat eigenlijk dan een kind van God die dus dan kan weten dat hij door die grote wateren van die zee is heen getrokken. Goeie wel. Wat wij eigenlijk niet weten. Dus dat behoort ook tot die geheimen. Welke hier betekent dan dus dan de redding en de verlossing van het volk Israël uit Egypte, wanneer zij dus door die Rode Zee wel getrokken is. Terwijl dat ik naar die zee, als het ware in de persoon die het lange arm heb kijken, die zegt, te vindt een graf. Tegelijkertijd dus aan vader en zijn heer zou moeten denken, welke daar opgekomen is. En dat de lijken daar wel aangespoeld op te wezen, welke dan straks dus dan ook voor de rechterstoel al met alle anderen zullen staan. Het beeld van de zee, nou niet nou eventjes dan uit de letterlijke zin vertaald, maar daar zit ik ook al bij de geestelijke strekking toe. Maar ook al als ik daar zo eventjes verder denk, dan is het beeld ook het beeld van de volkerenwereld. Dus die hele zee, hè, die zee over land en over volken, waar ze ook te vinden zijn. En er is dan altijd die zee in beweging. En er is altijd die zee, en die werpt slijm en modder op. En dat wil zeggen, kijk eens daar wat die omhoog te brengen, wanneer die wolkkolkende massa's het waren, dus dan door wind en door stormen beroerd te worden. Dat je kijkt dus daar, en ze werpt op wat je in je hart zou kunnen vinden, wanneer je dus daar zelf van je eigen dus dan weet hoe zonder dat je hebt te zijn, wat hier dus dan door die ontdekking van u wordt gezien in stormen.
Nou, even kijken, er staan die culturen, die landen, die volkeren, hun godsdiensten, hun mode, hun wijze van denken, hun filosofie. Neemt die niet over? Neemt die niet over? Kerk van God, begeef u daar nou niet in. Laat u daar nou niet toe uitlokken. Begeef u nu niet in het gevaar van die zee. Pas nou op wanneer u dan door die culturen en door die volken en door uw zaken en door uw vakanties en door uw plezier dan in die wereld bent. Pas toch op voor die zee. Want als dit nu de zee is, als dat nou die volkerwereld is, wanneer deze wereld zal vergaan, dan moet u dan, met hen vergaan. En moet u dan met hen omkomen. Ja, je zult zeggen, daar heb ik met mij gelast van. Ik ben oud-gereformeerd en ik ben liever de waarheid. Maar je weet niet hoe ver dat je al meegetrokken bent. Als je daar de lust in heeft en daar het vermaak in heeft. Dat je hoofd kan kosten. En dat dit dan het ogenoegen van God te dragen. Al dat meedoen met die wereld. Met die culturen, met die vermenging der culturen, met die vermenging van godsdiensten, die areligieus, atheïstisch, of die antichristelijk, of die antigoddelijk zijn. Dus dat gevaar is er ook. Je ziet wel, die rijmen, hè, die rijmen, als het ware. Als je dan zo lekker in je vliegtuigje zit, en zo is het dan door de camping zit, en dat je dan op die Pyreneeën reist, en door het gebergte, dat je bent aangedaan, die kerken gaat bekijken, die afgrondbeeld die je ziet langs de kant van de berg, en de Boeddha's beelden, en alles meer.
Dina wou dat ook. En die verliet de tenten, die tenten van Jacob. En moet eens kijken wat voor gevolgen dat gedragen heeft.
Dus de Heer zegt eigenlijk dan, die kerk is daarvan afgescheiden. En die kerk daarvan, en die is afgezonderd. En die kerk die moet daar niet aan meedoen. En die kerk die moet zich dat onthouden wat voor zijn vlees goed is. En die zegt en dat u binnen schip moet blijven. Binnen schip, dat is het schip van de kerk. En binnen het schip van die kerk en die over die water heen te varen, dat is dat schip dat God dan zijn kerk heeft te besturen. Waarin zijn discipelen en waarin zijn begenadigd te zitten. Waarin dus dan zij een veilige haven hebben te zoeken. En een veilige thuiskomst hebben te zoeken. En een veilige thuiskomst hebben te krijgen. Niet omkomen met deze wereld. Dat is het geheim. Ja, zeggen, dan heb je die topen weer, dan heb je weer, dan begint hij er weer over. Wat vind ik het toch vervelend om dit toch te horen. En andere topen die zeggen dat niet, die kijken zo ver niet. Nou, maar die zijn met jouw ziel niet content. Daarom. Nou ja, en dan. Dan dus dan die zee. En nou komen die stormen. Nou komen die winden. En er komt het einde. En het eind van deze wereld is het eind van het liedje. Het eind van mijn leven. Het eind dat ik daar voorop zal staan. Het einde van alle dingen is nabij. En dan zie ik wel het gericht heb aan te spannen. En dat God hier te staan komt. En zijn kerk komt veilig thuis. Leidt geen schipbreuk. behoudt het geloof. Die kerk, die komt niet om. Die slaat niet te pletter. Die kerk, die heeft veiligheid. Die kerk, de belijdenissen en de geschriften, het ware Godswoord, het onvervalste Godswoord, de oprechte Godsprezen, de wandel in de Heere, de kennis van God, die leidt geen schipbreuk. En die staat in het boek des levens geschreven om het erbij te halen, in die verkiezende diepte van God genoteerd. En die wordt afgezonderd hier door de arbeid en de werking die in Gods huis dan plaats heeft te vinden, waarin het is dat de Heer het woord hebt te zegenen en het te redden en te verlossen en het dood op al die andere dingen van de wereld hebt te schrijven en de Heer het dus dan lief heeft omdat hij hen heeft lief gehad. De geheimen van de zee.
Even om af te sluiten. Ze geeft ook wat. Ze geeft ook wat. Ik zie de strandjutters. En die geeft de buit van de zee aan degenen die op land zijn, de strandjutters. Zij zijn vergaan. En hun goed wordt door anderen genomen. Kun je het vinden? In de... Ja, stuur door iemand een appje door van hoe het in de Tweede Kamer toch mogelijk is. Dat er dus voor de voorzitter van de Tweede Kamer, iemand van de PVV, een hele stuk hebt te lezen uit de Bijbel. En zonder nieuwe vertaling, geen HSV, maar echte Bijbel, heeft hij daar met onder stilte in die Tweede Kamer, heeft hij dat voorgelezen. Als ik het gedaan had, dan had ze in vijandschap gebarsten. Als de SGP het gedaan had, dan hadden ze daar met steden gegooid. Maar het was iemand van de PVV die dus dan daar de Bijbel helemaal netjes, eerbiedig, oude statenvertaling, hij noemde het dan wel van die geschriften, voorleest. Ik denk, kreeg je dat, die telefoon, daar kan je dat dan lezen.
Nou ja, kun je toch niet denken dan dat die wereld, het was uit de prediker dat die wereld vergaat en dat die wereld ons dan, die oude vertaling dan op volk komt te lezen. En kunt u dan denken dat die zee, die geeft vis en die geeft welvaren en dat er dan een overheid is en die het volk vermoord en van eten en van drinken om vis en boter en al die dingen te onthouden en die God geboden heeft. Maar het vis, hij geeft vis en de handelaars die hebben de Oost-Indische Compagnie en die hebben het Nederland welvarend gemaakt. Nee, God heeft de mens welvarend gemaakt. Maar hij sterft aan zijn welvaart in deze wilde tijd. Omdat God hun God niet is. Omdat zij met God geen rekening houden. Omdat we God allang verlaten hebben. Ja, tegen God zijn.
Nou ja, dus de zee geeft wat eten, vis. En ze neemt ook wat, dat zijn levens. Levens van mensen. Ze geeft niks terug, zeggen wij dan, maar ze moet het hier teruggeven. De zee gaf de doden die in haar waren weer.
Dat was van de zee. En nu de krachtmeting, Ja, wat dacht je nou, hè, dat wij dus dan die dam hebben aangelegd. Hè? Ja, jullie wonen in Zeeland, hè, dat daar zo die waterkeringen en hier heb je er ook eentje. Ja, als God door gaat trekken, dan is het toch zo gebeurd, toch met die dammen en met die sluisdeuren en met die dammen. Dacht je het? Ik heb nog een keer gezien dat er In Japan, daar hebben ze huizen gebouwd met sukken dik voorgewapend beton. Nou, dat het eigenlijk onmogelijk is dat die ze door een aardbeving breken zou, want dat heb je meer als hier. Als luciferstokjes storten die gebouwen in, toen God de wereld laat schudden.
Wat kun je nou toch tegen God vermogen? Waar beroem je op jou, op techniek en op jouw kracht en op jouw sterkte? Dat heb jij dan allemaal gepresteerd? Tjongejonge, wat een ontwikkeling hebben we doorgemaakt. Wat de ingenieurs hebben wij toch, die zijn toch wat mans, zeg.
Ja, wat betekent dat nou voor God? Maar goed, ik zal me beperken. De dood is een reus. Een machtige, sterke. Wie kan hem aan? Wie kan die reus aan? Mijn gedachten gaan alweer naar de sterfgevallen die ik hier gehad heb. Wie heeft zich daartegen kunnen wapenen? Wie was in staat om de dood buiten zijn leven te houden? Wie is in staat, welk medicijn is aangevochten, welke dokter is er die hier iets voor uitgevonden heeft? Welke harde planken kun je voor je ramen doen waar de dood niet binnen de vensters komt? Wie zou dus het niet treffen onder de mensen? Wie zal eigenlijk dan zeggen, blijf nog een poosje buiten de buurt, want ik ben nog volop in de kracht van mijn leven. 38 jaar was dat geloof ik, die man. Ik heb mij niet goed gehoord. Vandaag, was het vandaag of was het gisteren? 38 jaar. Jong. Oud. Voornaam. Rijk. Sterk. Wie neemt het tegen de dood op? Wie gaat dit gevecht aan? Wie is in staat deze vijand te verslaan? Wie zal wezen die deze dood dus dan aankant? De dood. Hij woedt. Hij heeft kracht. Hij heeft een zwaard in zijn hand. Hij velt. Hij heeft een bijl in de hand. Legt aan de wortel de bomen. Slaat het leven af. Hij snijdt de draden van het leven door, maakt scheiding tussen lichaam en ziel, doet hem verplaatsen naar de eeuwigheid, die dood. En hij zei, ik wil niet, ik wil nog eventjes meemaken de trouwerij van mijn kinderen. Ik heb gehoord dat ze in verwachting is, dat wil ik nog graag meemaken. Ik zou toch graag mijn kleinkinderen nog wel eens willen zien. Oh, ik hou toch zoveel van mijn man, ik hou toch zoveel van mijn vrouw, ik hou toch zoveel van dit en ik hou zoveel van dat. Wie kan die dood aan? Nou ja, als je dus dan over een krachtmeting hebt, dan gaat het dus dan het gevecht dat tussen je ziel is en tussen jou is. Of tenminste tegen de dokters die strijden, die ligt daar op de bed en ze doen de infuus aan en ze geven een spuitje en ze geven dit ervoor. En dat moet daarvoor helpen en dat moet daarvoor helpen. En u staat erbij te bidden en u zegt, oh laten we nou een psalmversje zingen. U zegt, ik zal nog een stukje lezen en u roept God aan. Nou dan doet u dus dan van alles. Maar hij sterft op Gods tijd. Sterft hij. Nou ja, je kunt het al merken, dus dan dat gevecht dus dan tussen u en tussen de dood en de dokters en iedereen die ertoe in staat is om wat uit te richten in de medische kant, dat niet gaat. Maar toch, bijbelvaste mensen zijn mij eigenlijk al voor, maar in het ooghooglied staat dat er iets is dat net zo sterk als de dood is. Net zo sterk als de dood. Nou weet u het. Dan gaan we naar de bruid toe in het hooglied. En die zegt dat de liefde sterk is als de dood. Dus die dood is krachtig. Die dood is ontzettend krachtig. Die dood is een ontzettende reus. Dus hij zegt eigenlijk dan, of de Salomo, dan als ik eigenlijk bij Salomo gaat, maar je kunt natuurlijk zeggen, de Heere zegt, dat de dood ook zo'n reus is. Nee, de liefde ook zo'n reus is. De sterke reus van de liefde, die kan zijn kracht meten met de kracht van de dood. Die is even sterk. Nou, dan zegt hij bijvoorbeeld dat vele wateren deze liefde niet kunnen uitblussen. Dus dan denk ik, nou gooit er een zee van water overheen.
Goh, die vrouwen die vervolgd werden, weet je niet, in Engeland. In een zak. En met stenen erin. En dan ga je. Dan ga je de zee in. Nou, wat blijf je nou met die liefde? Waar blijf je dan met die liefde? Het is gebeurd met die vrouwen. En weet je dan niet dat daar bij dat strand in plaats van mensen in blote lichamen daar liggen. En dat er toen vrouwen stonden ingewikkeld in hun kleren. En die bij de vloed van die zee onder water zouden komen. En dus, en je zag zo tergend langzaam. Het water dus dan stijgen tot aan de borsten en tot aan de nek en het water tot aan de lippen stijgen. Nou moet je Christus verloochenen. Nou moet je hem vloeken. Dan halen we het eraf. Dan kun je met het water aan de lippen, dan kun je nog gered worden. Dus niet. Dus die vrouwen meten de kracht van de liefde met de dood. En ze slaan boven in de heerlijkheid hun oog op. Terwijl dat zij aan dat lichaam zitten te sjorren. Ja. Gaat eigenlijk alweer verder. Hebben u dat water aan de lippen wel eens zien stijgen? Is het u wel eens tot aan de lippen gekomen? En heb u toen de kracht van Gods genade en liefde in je leven gevoeld? Die sterk is als de dood. En heb u toen met Paulus niet ooit gezegd: niets kan mij scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Heb u het of heb u het niet? Heb je die kracht der liefde, die macht der liefde ooit in je leven gevoeld? Die gaat heel die wereld overwinnen, die zee. En die legt de Satan onder zijn voeten. Op zijn nek, die liefde. Dus sterker als de zee, sterker als de wereld. Hè? Wat zeg jou die wereld? Weg schatten, weg wereld, man. Dat genot, dat was in mijn eertijds. Daar heb ik toen mee omgegaan. Ik waarschuw, want die zee geeft niks terug. Je verliest je ziel ermee. Gelukkig heb Tere het eruit gehaald. Met zijn liefde. En nu wandel ik in zijn weg en mijn thuiskomst is boven. Zie je wel? De macht der liefde. Sterker. Ja, en dan ook de heerschappij, maar de zonde natuurlijk, maar door de zonde de dood. Dus ik kan ook de zonde gerust noemen, want door de bezoldiging, de zonde is de dood. Dus je kunt ook de heerschappij van de zonde wordt dus gebroken. Maar ze speelt hier dus nog wel flink op, zolang als je hier in het leven bent. Dat wel. Wat een last heb je daar van binnen, zeg. Met dat lichaam, deze dood der zonde. Maar de heerschappij is verbroken. Dat niet meer. Ze hebben geen macht meer over mij. Christus heeft de macht over mij. Dat is dan de macht der liefde. Maar nou is het dus dan, ik zeg dus dan in gelijke mate, dus de kracht gemeten. De macht van de Bijbel, zeg het toch zo? Ik heb het eigenlijk ook wel vaak eens anders gezegd. Hè? Ook wel eens dat ik zeg, de liefde is sterker dan de dood. Nou, dat heb ik mis, dat staat er niet. Er staat dus, de liefde is sterker als de dood. Dus blijf bij het woord. Ik kan best begrijpen dat het overwinnen de liefde is. Maar het gaat over de kracht die dus dan in die liefde is. Die is gelijk zo sterk, dus dat is heel sterk. Want de dood is heel sterk. Dus dan is de liefde ook heel sterk. De liefde die kan overwinnen. Over zijn vroegere liefde. Uitgaan, plezier, zeilen op dat water en kanoën en tochten maken, Rijnreizen en prachtig toch. Nou ja, goed, dat is allemaal niet goed bezig, maar nemen we een dominetje mee en dan is het dan weer goed. Ja, maar dat niet meer. Nee, dat niet meer. Dat, op die wateren der liefde. Die oceaan der liefde, op die oceaan der genade, zeil ik naar het Vaderhuis. Ja, dat was vroeger zo. Nou, en nu dan ietsje sterker is dan de dood, ja, sterker. En dan komen wij, ja, bij die gezegende persoon van de zaligmaker. Dan komen wij naar hem die de strijd is aangegaan met deze dood. Die dan die dood tegemoet gegaan is, vrijwillig aan de Vader gezonden. Welke hier dan de dood met zijn dreiging getrotseerd heeft. Hier dan de dood kwam om die dood te vernielen door zijn dood. Dus hij grijpt die dood aan. Hij worstelt met die reus. Hij neemt die drinkbeker van het lijden van deze smarten. Dat neemt hij in de mond. Nou, dan kun je gaan. Dan moet jij die strijd dan niet aangaan. En moet jij dan je eigen taal, je vlees voeden en niet je geest. Juist dan dat wij hier dan weten dat Christus Jezus aan het kruis gestorven is. Dat hij dan de dood heeft gegrepen. Dat hij het dan is die en met de smarte bezet is. Die dus de dood gedood heeft. Door zijn dood. Pas heb ik nog genoemd Simson. Hij strijdt met die reus Goliath. En hij loopt op hem toe. En hij zet de voet op de man en die geveld is. De kleine David in de kracht Gods. Maar een beeldenis van Christus. Hij komt en hij zet die voet op die reus. Hij staat op zijn boskant, kleine ventje. En hij trekt het zwaard. En hij trekt het zwaard. En hij doodt de reus met zijn eigen zwaard. En Christus doodt de dood met zijn eigen zwaard in zijn dood. In zijn dood doodt hij de dood met zijn eigen zwaard. Dus hij is sterker dan de dood. Even goed onthouden. Maar ik ga naar de derde gauw toe. Maar dan, ik kom dus dan nu de dood. Kijk in de tekst, hè? Ja. De zee hebben we gehad en doden die er terugkwamen. En de dood en het hel gaven de doden in het weer. Dus hij achtervolgde de dood tot in het graf. Tot in het graf. Dus ik zie al de dood gedood. Eigenlijk ligt daar die reus al geveld in zijn dood. En dan moet die begrafenis plaatsvinden. En achtervolgt hem nog even kijken. De dokter die zegt nog eens even lijkschouwing doen. Leeft hij nog? Nou ja, geef die man maar een spuitje. Dan is het klaar. Gelukkig niet bij iedereen. Maar dan achtervolgt hij dus daar in dat graf. Tot in het graf. Tot in de schuilhoeken van het graf. Daar waar de dood heerst. De Hades zou je kunnen zeggen. Of de Sheol zou je kunnen zeggen. Of de Gehenna zou je kunnen zeggen. Dat in die diepte waar de dood schuilt. Pakt hij hem. Doodt hij hem. Achtervolgt hij hem. Er blijft niks van die dood over. Overwint hij hem. En die overwinning. Dat is in de opstanding. Jezus leeft. Dus de prikkel is uit de dood. Dat is de zonde die hij verzoent aan het kruis. Maar ook de dood zelf wordt er niet gewaakt. Nu is er geen angst meer voor de hel. Nog voor de dood. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Die triomf van Jezus is de overwinning van de kerk. Dus eventjes die macht der liefde is gelijk aan. Maar Jezus geeft overwinning. Dat is meer. Dat is meer. Blijft hij niet in steken. Hij is opgestaan. Christus leeft. Ja, nou gauw
naar de laatste gedachte. Psalm 22, vers 8. Weet al, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in stof doen bukken. Wat van rondom is, zie ik honden samenrukken en muitgespan. Heeft mij ten prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. Psalm 22, vers 8. De zee die gaf zijn doden weer, dus die krijgt eigenlijk de zee heb armen gekregen. Dus waarin zij moet teruggeven, lijkt het dan wel dat de dood dus dan zijn armen hebt. Die reus die heeft zijn armen, die dood moet weergeven. Het tweede was dus dan dat wij lezen dat dus dan de zee, of het eerste was de zee, dit is het tweede. En hier staat dus ten derde dus dan dat er heet dat drie weer, die drie, dan komt die drie weer naar voren. De hel. Dus de hel, en ja, die hel, dat heb eigenlijk dan drie betekenissen. Ik geloof dat je dan een kostelijke boekje van Hellebroek wel weer terug kan lezen. Wat er in deze betekenis, ik heb nog in de grondtalen gekeken. En dan zie je wel dat er verschillende woorden gebruikt worden. Ik noemde ze net eventjes. Necropool bijvoorbeeld. Een necropool, dat is de plaats der doden. Necros, dat is dus dan de dood zelf. En als je dan hier dus dan bijvoorbeeld naar deze woorden toe, dan vind je drie woorden. Dat is dan net, heb ik ze genoemd, dat is in het Hebreeuws Sheol. En dat is dan Hades, die komt heel veel voor in de Griekse mythologie. Maar het wordt hier dus dan ook genoemd Hades, de Hades in de tekstwoorden. Dus dan ken je dat woord Gehenna en dat staat allemaal voor hel, voor onderwereld, om het zo maar te noemen.
rijk waar de doden zijn. En het graf wordt er dan genoemd. Dus het woord is dus dan eigenlijk dus dan de, met meerdere betekenis ook in dezelfde, verschillende woorden toch bij dezelfde betekenis komen. Nou ja, als het dan over de hel hebt te gaan en je kijkt dus dan hier de plaats der doden, dan kun je zeggen, kijk je ook naar het graf natuurlijk. Maar je kunt ook tegelijkertijd denken echt aan de hel, wanneer dus dan de mensen dus dan hier dus dan van die nieuwe vertalingen haar mildheid niet wil afnemen en gewoon recht wil doen aan het woord van God, dan is hel gewoon hel. En dan hebt de Heer dus dan in het beeldenis dus dan van het hel. Dus hier wordt dus dan het verschrikkelijkste van genoemd. Dus dat je zegt geen dodenrijk of plaats waar de doden liggen. Of onderwereld of een verblijfplaats voor de doden. Zo staat bij nieuwe vertalingen het dan allemaal naar voren komt. Maar dan zie je weer de eerlijkheid van de Statenvertaling en de oprechtheid van degenen die dat hebben geschreven. De godsvrees die bij hen is om er maar ietsje van af te doen. Die schrijven hier dus dan maar gewoon echt zoals het is, de hel. Dus dan kun je gelijk zien hoe de anderen bezig zijn. Daar zeg ik dat voor. Wij zijn niet beter hoor, maar kun je zien wat die HSV voor een vertaling is. Dan kun je zien hoe die nieuwe wetse mode van die godsdienstige mensen ervan afkomen te doen. Wat onze vaderen gewoon lieten staan. En dan hebben ze dat niet aangedikt, maar ze hebben er wel de beelden voor. Het is het tovet van de allergrootste ellende. De tovet, de plaats waar de onreinheid van slachtingen, van voorwerpsel, van mensen, van drek, door een beetje kredietrom naar beneden stromen, een vuile goot. En dat is dan nog veel te kort om te zeggen van dat het dit de strafplaats van de goddelozen is, waar rook en vuur van opstijgt. Rook en vuur van verbranding en van stank en van vuil en van onreinheid, van ellende. Dat is eigenlijk dus dan het beeld van de hel. Je kunt niet begrijpen dat de mensen, kerkmensen, oud-gereformeerde mensen aan de afgescheiden kerk zich ervoor over hebben met alle geduw om daarna straks af te reizen. Kun je niet begrijpen dat je onder zo'n prediking zit en zo'n prediking gehoord hebt, dat je zo zorgeloos door het leven gaat en dat je zo meegaat met die wereld bent en dat je je ziel ervoor over hebt om straks in het eeuwige nacht in de buitenste duisternis je eigen voor altijd te bederven, voor een zoete beter van deze wereld, een toeknikje van mensen en gunst der mensen, dat je straks in de hel zou zijn. Daarom zegt hij, blijf er zo ver mogelijk bij vandaan. Ga er niet in mee. Laat je dat er niet overbuigen. Laat je daar niet in meenemen. Je moet straks, moet je het eeuwig in die brandende oven van dat tovet gebeuren met hel en met vuur wegzinken in de eeuwige nacht. Is er je dat waard? En heb je elkaar daarvoor over? Nee, toch zeker? Nou ja, dan kun je lekker een verjaardag speciaal. En dan kun je overal mee meedoen. En dan kun je ook. En dan doe je van twee kantjes. Lachen, vrolijk zijn, zingen, springen. Praten over andere mensen. Praten over dopenees. Praten over die rare kerk en over die rare dopenees. Ja, en verloren gaan. Verloren gaan. Voor eeuwig verloren gaan. Doet er toch niet aan mee? Wist je dat daar nou niet? Lette je daar nou niet op? Ben je nou te vergeefs gewaarschuwd? Nou, schijnt. Het is toch zo aangenaam, dominee. Het is toch zo fijn. Nou ben ik er toch niet helemaal uit buiten gestoten. Dan kan ik toch nog een beetje met die mensen mee. En een beetje met de wereld mee. En een beetje met de godsdienst mee. En dan maar hopen dat je straks in de hemel bent. Nou, zeker niet hoor. Echt niet. Echt niet hoor. Gaat niet gebeuren. En dan zullen we elkaar in het godsgericht nog een keertje weer zien. Over spreken. Nou, als het dan tenminste nog spreken kan, want ja, het is dan eeuwig loven God. Nee, hier kijk ik nog met zorg naar mijn gemeente, heel veel zorg. Maar straks niet meer hoor, dan kijk ik blij naar God. Dus ik zeg dat nou wel, we zullen elkaar nog eens een keer die straks spreken, maar dat God heeft nog wel wat met u te bespreken, denk ik. Maar ik heb alleen maar te loven, denk ik, dan straks, ja. Hebben we niet meer mee te bemoeien met wat er allemaal gebeurt. Zeker niet met Gods werk en oordeel. Het tweede, dat is dus dan de betekenis, dus dan dat echt dus dan de strafplaats der goddelozen, de hel. De strafplaats der goddelozen, waar eerst dus dan die ziel in terechtkomt. Eerst de ziel zonder lichaam, het lichaam ligt dan in het graf. En het tweede is dan het graf. Het tweede kan dus dan ook vertaald worden graf. Dus dan staat er in Psalm 16, hebben we dat nou opgegeven? Ja, 16:5, ja. Dat gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En gij laat niet toe dat u heilige verderving ziet. Dus dan kan Hades, Gehenna, Sheol ook dus dan graf betekenen. Dus het is niet altijd even verkeerd hoor, maar er zit een theologie achter. Dus als je daar zegt, die nieuwe vertalingen gaan dus dan die kant op en verzwijgen het graf, dan heb je een halve waarheid. En een halve waarheid is een hele leugen. Dus je moet nog blij wezen als je een waarheid hoort ergens. En, maar als er dan nog waarheden gesproken wordt en de rest dus niet, is het een halve leugen, dus dan is het ook leugen. Zo staat het erbij. Nou, en dan laat je wat weg, dat heb ik de vorige zondag nog genoemd, hè, door te verzwijgen. Het is niet alleen wat ze zeggen, maar het is ook wat ze niet zeggen. Dus daar moet je goed voor oppassen. Dus hij zegt dus dan het graf. Nou, dus dat graf, dat geeft ook zijn dode prijs. Dus dan gaan die lichamen, die gaan ook opstaan. Die lichamen, die komen uit die zee en die komen ook uit die graf. En die komen ook uit de hel. Dus de mensen die dus dan in de hel wat hun zielen betreft liggen, die zullen daar straks dus dan met hun lichamen verenigd worden en zo straks dan voor God staan. Dus de dood en de hel, die geeft zijn doden weer. Laat u toch waarschuwen, laat u toch waarschuwen. Ik kan met zoveel ernst niet, lieve kinderen. Ik kan echt met zoveel ernst, kleinkindertjes. En met zoveel ernst, joh, met al die dingen. Eten, drinken, werken, geld verdienen, praten. Al die dingen. Je kunt zo niet sterven, jongen. Jongen, lieve jongen, toch. Je kunt zo God niet ontmoeten. Denk je eraan, meisjes? Denk je eraan dat je straks voor God staat? Ja, doet het niet, doet het niet, doet het niet. Oh, wat zou ik dat toch erg vinden, dat je je ziel voor altijd en eeuwig moet verliezen. En het derde plaats betekent dus dan Sheol, of Gehenna en Hades, de pijn, de smarten, de pijn, de smart, de pijn, de smarten die in de hel zijn. Dat betekent ook hel. Dan kun je hier op aarde al een hel hebben. Met de pijn. En dat wordt dan in uw geloofsbeleid er is gezegd. Nedergedaald ter helle. Nou, Jezus Christus heeft die pijn, de smarten van de hel doorstaan. Hij heeft die beker van zijn toorn, heeft die leeg gedronken. Wat heb het hem toch gekost om u van dat eeuwig verderf te redden. Weg met je pleziertjes, weg met je vreugde. Dat God alleen jouw vreugde is en Christus alleen jouw vreugde is. En de dienst des Heren je vreugde is en de Bijbel je vreugde is. En het woord Gods je vreugde is en de gemeenschap met God de vreugde is. En ook de gemeenschap met zijn volk. Ik denk dat ze zitten luisteren, maar in Salem ben ik gisteren geweest. Dat was nou gisteren, ja geloof ik. Hè? Nou, toen heb ik er nog eentje ontmoet, ja. Hier uit de kerk. Ja. Ja. Ze luistert vast. Nou, ze is nog niet vergeten hoor. Ik wil het nog wel eventjes zeggen door de kerktelefoon. Luister je misschien. We zijn je nog niet vergeten hoor. En God zeker niet. Oude pelgrim. Met je verlangen naar boven. Ja. Daar hebben we nog echt nog eens iets waars gehoord. Wat een toneel toch in die kerken. Wat toch een ellendige nabootsing in die kerken. Als je het echt hoort. Vraag toch naar het echte, niet de klatergoud. Het echte leven met God. Ja, gaat er maar naartoe, dan kun je gelijk het verschil horen. Nou, de smarten der hel. Christus nam die op zich. Christus, Christus, Christus. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Daar aan het kruis en daar wordt het beslecht. Daar is hij nedergedaald ter helle en daar heeft hij zijn kerk opgebracht uit deze greep. Teruggegeven aan de Vader.
En dus de dood moet geven. En de hel moet geven. En de zee moet geven. En Christus die geeft dan de uitverkorene aan zijn vader weer terug. En hij redt ze van dood en van hel. En van schuld en van straf. En hij brengt ze in het eeuwige vaderhuis. En de anderen, ja. Ze komen dus allemaal terug. Ja, gaat eindigen. Nou weet u wat u te wachten staat. En ik wou dat allemaal het maar hoorden. Iedereen. Niet verzwijgen, want dan lopen er weer een paar weg naar die brooddominees, die valse profeten. En niet verzwijgen, nee, het echt zeggen, dat is liefde. En dat u dan ook gered wordt. Dat u deelt in het eeuwige leven. Dat gij deelt in de echte bevinding. Dat gij deelt in het echte geloof. Laat je niet misleiden. Je leeft maar één keer, zeggen ze tegenwoordig. Nou, neem maar plezier, het heeft maar één keer. Nou, let er dan op, je leeft nog maar één keer. Straks is het fout, voor altijd fout. Nu kun je nog bekeerd worden, nu kun je nog gered. Je leeft maar één keer, zorg toch voor je arme ziel. En niet voor je buik alleen.
En dan komen ze uit die zee en dan komen ze uit de hel. En dan worden je lichamen verenigd en... Dan krijg je als Naaman de kap op je neus. De kap op je neus. De kap. Je hebt pas geloof ik in dat dagboekje gelezen, toch? Van Esther. Je hebt toch ook allemaal in je fruitbakje gekregen, toch? Of niet? Dat boekje van Esther. Van Matthew Henry. De kap op. Hij had de galf voor de Joden en voor Gods kinderen en kerk. En hij komt er zelf aan. De kap op. En dan is het de rechtspraak. Ja, de rechtspraak. Allemaal komt het openbaar. De vonnisgeving. En het oordeel. Ieder naar zijn werken. Wat gelukkig, hè. Dat je nou toch die goddelijke vrijspraak gekregen hebt. Hè? Wat gelukkig toch dat je eens andere geworden bent, toch? Hè? Want je ziet je eigen al gaan. In de bekering zie je eigen al naar de hel gaan. Tegenwoordig, hoe ze het voor elkaar krijgen, dat weet je niet hoor. Maar ja, dat kan met woorden, kan dat wel. Maar niet in de bekering. Dan zie je eigenlijk al wel je al naar de hel toe gaan. En dan word je ook helwaardig. En door het grote wonder gered. Ja, door het grote wonder. Wat een wonder toch dat je gered wordt. Hè? Je was toch niet beter. Je deed het toch ook zo. Je was toch ook zo dwaas. Je blijft het. Wat een wonder toch dat God je erin aangezien hebt. Je uitgetrokken hebt. Wat een wonder toch dat hij je ziel gered hebt. Wat gelukkig toch hè, dat het is. Dat die Christus voor jou borg geworden is. En dat hij jouw dood, de dood, doodgedood heeft. Uit dat graf der zonde gerukt heeft. En de eeuwige leven in je ziel gegeven hebt. De zaligheid heeft verworven. De zaligheid heeft dat je niet te vergeefs op hem gehoopt hebt. Dat je niet te vergeefs de toevlucht tot hem nam. Dat het niet te vergeefs was dat jij met je ziel en met je houden daar voor de troon lag. Met de verachting van al het andere. Heere, ik heb mijn ziel te verliezen. Heere, red mij toch. En dat hij redt. Dat hij hoort. En dat kon nou niemand tegenhouden. Dat dus dan de dood gedood is. Of de dood overwonnen. Of de hel overwonnen. De poorten der hel kunnen de gemeente niet overweldigen. Dat is de bovennatuurlijke macht van God. Dat hij je echt zelf niet voor elkaar gekregen. En ook niet gewild. Het is ook niet uit de natuur te verklaren. Ga maar bezig. Het is een bovennatuurlijke
macht en kracht van God die jou gered heeft. Het is Gods kracht, het is Gods macht. Het is niet uit de natuur, het is niet uit ons, maar het is uit God. Nou, we gaan maar aanstaan, de dood. Nou, God ging er het eerbied aanstaan. Nou, wie kan de hel overwinnen? De hele kerk niet, maar Christus wel. Ga maar verder kijken, alles mee te krachten maar. Niet door een sterveling, maar hij kan het. Hij wil het en hij doet het. Hij zal het doen. Hij zal uitkomst geven. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Net als bij jouw pa. Nu hebben we ook nog aan het sterrenbed gezeten. Nou wordt het zingen. Nou wordt het zingen. Laten we maar zingen. Uit de Heer zal uitkomst geven. Dat heb je altijd gedaan. Laten we nu maar gaan zingen. Alles is voldaan. Aan dat kruis. God eist niet wat meer. Voor zijn rekening sta ik. Lof zij God. Lof zij zijn grote naam. Lof zij zijn Christus. O lieve borg. U al de eer, o God. Amen. Heren, zo hebben we weer dan ook weer bij elkaar geweest en je ziet er tegenop en dan denk je, hoe moet dat nou? En dan hoeft er ook niet tegenop te zien en dan zie je er ook tegenop. Want ja, het is altijd mis aan onze kant. Het wacht op u. Dank voor dat woord in alle eerlijkheid. Laat het zijn tot de zegen ook van degene die meeluisteren. En wilt u zo nog uw kerk dan bouwen over het rond der aarde. Ook in die vervolgde streken, onderdrukte, gevangenis kwijnen, ellendig zijn. Wat lichaam betreft en vrolijk zijn wat de ziel betreft, bijna thuis. O God, wees uw kerk, uw strijdende kerk hier nog nabij. Help ze nog in hun ouderdom bij ziekte, zoals we dat ook wel gezien hebben. Onze vriend die ook zijn vrouw bijna moet missen, zelf het niet meer kan zeggen. Alles loopt zo arm af met de mens, maar een rijke, rijke Christus voor een arm mens. Arme zondaar, betelaarsvolk, nooddruftige, niet met woorden, maar in de praktijk. Gedenk ons, maar naar onze zonde niet, om Jezus wil. Amen. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees gans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel in niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verterving weten. 16 vers 5.
Alleen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.